Het is zomer en zoals zoveel Nederlanders trekken ook wij Europa in. Jaarlijks vieren bijna 1 miljoen Nederlanders hun welverdiende vakantie in Griekenland. En vandaag reizen wij hen achterna. Mijn naam is Sander Heijnen en welkom in de BV Griekenland. Ja, Hendrik Noten. Heb jij ook van die mooie herinneringen aan zomers in Griekenland?
Toevallig wel.
Toevallig wel, ja. Je bent overal geweest, hè?
Ik ben bijna overal geweest. Ja, ik denk dat Griekenland is het eerste land waar ik met het vliegtuig naar op vakantie ging.
Foei.
Ja, nou ja. Foei, 7-jarige Hendrik.
Ja, Hendrik, ja, bedoel je. Ja, maar ja, toen ook al een oude geest.
Dat zal ik je vertellen. Ik had toen zeker een oude geest, want ik ging met mijn vader op vakantie naar Griekenland. En die gaf mij als kind, had ik van die boekjes van Imme Drost, heet ze volgens mij. En dat waren die kindervertellingen van de klassieken. Dus ik...
Ja, je begint... Help me even, ja.
Ja, nou ja, dus ik had dan de soort van de kinderversie van de Ilias, had ik volgens mij.
Okay.
Die las ik dan.
Die heeft dan een happy end of zo?
Nee, die heeft volgens mij net zo'n grimmig einde wel.
Ja?
En ik had ook zo'n kinderverzameling van de Griekse, gewoon een aantal van de Griekse mythes, zeg maar. En daar was ik echt enorm door gefascineerd als kind.
Oké, ja, het is niet zo dat in de kinderversie dat Odysseus gewoon naar huis mag, naar de Ilias. Dat hij gewoon naar zijn vrouw terug mag, in plaats van dat hij 20 jaar lang moet rondzeilen. En met allemaal sirenen en andere gekke mythische wezens.
Nee, 10 jaar lang, maar ja.
10 jaar lang.
En ik herinner me...
Okay, ja, dat wel. Poe.
Nee, want
meneer heeft op het gymnasium gezeten. Tjut.
Allemaal autodidactisch. Nee, zeker is dat net zo grimmig. Ja, want ik herinner me, dan weet ik niet meer welke mythe dat was. Van een van die Grieken die dan gestraft werd omdat hij aan een rotswand werd gespijkerd. En dat de gieren elke dag kwamen om van zijn lichaam te eten. En als straf groeide dat 's nachts weer aan. En dan voor de eeuwigheid, zeg maar, zat hij daarin vast. Ik weet niet meer wie het was.
Niet lekker.
Nee. En ik weet dat ik daar als kind al van dacht toen, het lijkt me echt heel arilext.
Maar je oude geest, hoe vertaalt hij zich daarin?
Nou, dat ik weet niet hoeveel mensen voor hun 10e de Ilias aan het lezen.
Ja, kindereditie telt niet.
Oh, dat telt niet. Nee, heb jij Griekse ervaringen? Nee, ik stel een vraag.
Heb ik Griekse ervaringen? Nou, ik doe het graag op zijn Grieks.
Heb jij ervaringen met Griekenland?
De tering. Zitten we echt in de vakantiestemming, Hendrik? Ik heb toch wel hele mooie ervaring in Griekenland. Ik ben er 1 keer geweest. Ik was 17, denk ik.
Oké.
Ik was aan het interrailen.
Ja.
Toen, met 3 schoolvrienden. Schoolvrienden, gewoon vrienden, want ik zat toen nog op de middelbare school. 1999, treintje eerst helemaal naar Brindisi, door Italië.
En van Brindisi?
Brindisi is Zuid-Italië.
Oké.
En vandaar de veerboot naar Patras. Patras.
Wie kent het niet?
Wie kent het niet? En dan vanaf Patras kan je een trein nemen. Dat was toen nog een hele oude boemeltrein naar Athene.
Oké.
Dus dan zit je op het Griekse vasteland. En ik weet nog wel, dat was dus in 1999, dat we toen echt dachten van, hoort dit land bij Europa?
Ja?
Ja. Dan kwam je zo aan en dan stopte die trein weer ergens in the middle of nowhere. En dan, ja, die ramen konden ook gewoon open. En dan kon je hoofd helemaal doorheen steken. Wat op zichzelf al bij NS-treinen niet ging. Hè, in die tijd ook al niet. En dan keken we uit het raam en dan stapte zo'n machinist uit met zo'n checkie en zo'n grote buik. En die stapte dan uit en die zette dan zo'n grote stalen pijp in zo'n ding bij een wissel. En dan trok je hem om. En dan kon hij weer verder rijden, want toen stond de wissel weer goed. En dus dat was mijn eerste ervaring.
Geen last van computerstoringen natuurlijk, als je het op die manier moet doen. Maar
nee,
die had geen last van.
Ik weet niet precies hoe het veiligheidssysteem daar functioneerde. Maar inderdaad, nee, dus het was ook een mooie treinrit overigens van Patras naar Athene. Het landschap over scherpe kanalen. Het
is een prachtig land natuurlijk.
Het is een heel mooi land, ja. En toen een paar dagen in Athene rondgehangen. Ja, wat doe je als 17-jarige? We zijn wel naar Acropolis gegaan.
Ja.
Maar we hebben ook wel biertjes gedronken. En als we terugweg zijn we nog naar Corfu geweest, onderweg. Je kan ook met de pont naar Corfu vanuit Athene vrij makkelijk. Of vanuit Patras, dat weet ik niet meer. En daar hebben we toch vooral dingen gedaan die je als 17-jarige op je eerste vakantie zelf doet.
Op een Grieks eiland.
Dan heb ik daar voor het eerst overgegeven naar tequila en wat andere primeurtjes meegemaakt. Ja.
Mooi.
Ja, mooi.
Dus je gaat hier met een beetje warme gevoelens, kijk jij terug op Griekenland?
Zeker, ja. Dat was wel leuk, ja.
Ja,
ja, ja, mooi land. Mooie mensen ook. Aardige mensen. Maar ook een land dat, zeker als we kijken naar de BV Griekenland, en misschien ook wel de relatie van de BV Nederland met de BV Griekenland, waar wat een en ander over te zeggen is.
Ja, zullen we
voor we daarheen gaan even een paar basisfeitjes over Griekenland, zodat we weer even weten waar we het over hebben.
Laten we dat doen.
Hoeveel inwoners heeft Griekenland, Hendrik?
Griekenland, klein landje, hè? Ruim 10 miljoen inwoners.
Nou, ik vind het helemaal niet zo klein.
Vind je dat niet zo klein?
Nee, een soort België.
Nee, het is inderdaad niet zo klein. Maar gezien de oppervlakte van het land is het wel...
Veel water, hè?
Ja, zwaar. Oké, zeker. Nou, ruim 10 miljoen mensen in ieder geval.
En daarmee staan ze welke plek op de lijst van landen volgens de bevolkingsgrootte?
Ja, 90.
Dat is toch net in het linker rijtje.
Ja, dat heb jij heel scherp heel snel gerekend. Ja. Dat klopt. Zo kan je er inderdaad naar kijken.
Ja, zo kan je
er
naar kijken. Ja, je moet ze niet te klein maken, hè, die Grieken. Vinden ze niet leuk.
Nee, dat klopt.
Hoe zit het met de handel tussen Nederland en Griekenland?
Wij importeerden voor in 21 voor 835 miljoen aan goederen uit Griekenland.
Niet zoveel.
Ja, dat is echt weinig natuurlijk.
Ja. Dat is een beetje feta is dat.
Ja, daar kom ik zo meteen op. Of dat kan ik je eigenlijk wel meteen vertellen. Ja, groente en fruit, veel. En ook wat farmaceutische producten. Ik weet eigenlijk niet precies wat dat dan zou zijn. Maar vooral voedselmiddelen, denk ik, inderdaad. We exporteerden voor wel wat meer, 2,7 miljard.
Zitten we meteen bij een van de kernproblemen van hoe de Europese Unie in elkaar zit, hè?
Ja.
Dat Nederland en Duitsland gewoon veel meer exporteren dan importeren uit zuidelijke landen. En dat we daarmee eigenlijk die hele handelsbalans scheef hebben getrokken. En dat ze daardoor in Zuid-Europa eigenlijk heel veel moeite hebben om hun economie goed op peil te krijgen binnen de eurozone. Maar goed, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben.
Overigens, wat wij exporteren is wel heel classic. Vooral vlees, zuivelproducten en eieren.
Ja, dus als wij onze veestapel verkleinen, dan komt die handelsbalans ook weer wat beter tot z'n recht. Ja. Nou, dat is wel weer positief nieuws. Hey, en dan hoeveel mensen gaan op vakantie in Griekenland?
Ja, en volgens mij zo'n beetje een miljoen afgelopen jaar. Dat is wel veel.
Ja.
Ik denk ook dat in dit geval zijn dat natuurlijk voornamelijk toeristen, denk je niet? Ik bedoel, we hebben het eerder wel eens gehad over zou het een diaspora zijn of niet? Maar in het geval van Griekenland zijn echt toeristen.
Al valt het me best wel vaak op terrasjes in Amsterdam, dat je bediend wordt door Grieken.
Ja.
Als je dan is een beetje plaatsen, hoe moet ik dat accent nou plaatsen? Ik vind dat toch altijd leuk om te vragen. Je hebt, en zeker de afgelopen jaren sinds die eurocrisis, zijn er natuurlijk best wel veel jonge Grieken hebben dat land gewoon de rug toegekeerd. En zeggen van ja, ik kan wel hier gaan studeren en proberen een of andere baan te krijgen die er niet is. Maar kan ik misschien wel beter gaan in de horeca werken in Noord-Europa. En dan in de wintermaanden gewoon in Zuid-Europa, in Griekenland, daar goedkoop van leven.
Ja.
Dus dat is meteen ook wel een van de dingen waar we het denk ik zo over komen te hebben. Dan nog even politiek.
Ja.
Wie regeert het land? Is dat links? Is dat midden? Is dat rechts?
Ja, ik vroeg dat aan jou.
Ja, toen zei ik Tsitsipas.
Tsitsipas?
Ja, toen zei jij net als een tennisser.
Een hele goede tennisser.
Ja.
Wel uit Griekenland, dus je zat wel in die zin.
Ik zat in het goede land.
Je ging best in de goede richting, maar de professie had je nog niet helemaal goed.
Ja, wel erg, hè?
Maar de verwarring is...
Tsipras.
Is inderdaad uit te leggen, want Tsipras hadden we.
Ja.
Die heeft naam en faam gemaakt tijdens de eurocrisis. Moeten we zo meteen over hebben.
Ja.
Maar die is eigenlijk sinds 2019 al niet meer aan de macht.
Ja, en daar ben ik best een verstokt volger van Europese politiek.
Ja.
Maar het feit dat ik deze gewoon eigenlijk niet wist. En toen dacht ik, ja, volgens mij, want dat was van Syriza, hè, de partij die is opgekomen met protest tegen de maatregelen die tijdens de eurocrisis door, jawel, de Dijs,
komen we zo nog
burgemeester van Eindhoven, werden opgelegd. Die toen nog minister van Financiën en voorzitter van de eurogroep was. Ja, die zijn toen heel erg opgekomen en die zijn eigenlijk weer heel erg neergegaan. Hè?
Dat klopt, ja. En nu is Kyriakos Mitsotakis, is sinds 2019 premier, is ook net herkozen. En dat is hij is echt van de liberaal-conservatieve partij. Die aan de macht is. Je hebt ook nog de extreemrechtsbeweging in Griekenland. Maar dit is zegt de VVD, Slans VVD.
Nou, wat kan er dan in godsnaam misgaan in Griekenland?
What could go wrong?
Ja.
Zeker.
Maar dat is misschien ook wel niet zo. Want er is toch sprake van een Grieks wonder. En dat wonder is eigenlijk gekomen, daar gaan we het straks over hebben. Nadat het eerst helemaal is misgegaan in dat land, hè? Zeg maar tussen het moment dat jij daar voor het eerst was en waarschijnlijk hetzelfde jaar, zit ik me te bedenken.
98, 99, ja. Een van die jaren.
Ja, jij was 7, ja. Ja, damn.
Ja. Ja. Ja, jij was zeven. Ja.
Ja, nee, ik heb de Ilias niet gelezen toen.
Had je hem nog steeds niet gelezen?
Ik had hem al gelezen op school. Oh, ja. Maar ik heb hem niet toen in Griekenland zitten lezen. Oh, zo, nee.
Nee, volgens mij is dat lijkt me leuk om even nu op in te zoomen. Volgens mij zijn er een aantal dingen interessant aan wat er in Griekenland gebeurt. Maar de belangrijkste vraag is wel, hoe gaat het eigenlijk met de Grieken? Dit voorjaar was in een aantal kranten waren teksten te lezen over het Griekse economische wonder.
Ja.
Dat zijn grote woorden.
Hoopvol.
En dat komt natuurlijk niet uit het niets. Want pas sinds de zomer van 2022 staat Griekenland niet meer onder verscherpt toezicht van de eurozone. Dus dat is pas sinds vorig jaar in feite. Ja. En al die tijd heeft het land, en dat is natuurlijk nog steeds, is het aan het opkrabbelen van die eurocrisis. Zullen we heel kort een klein beetje terugblikken van hoe ging het ook alweer?
Ja, is goed.
Heb jij wat voor associaties heb jij met die periode van toen?
Ja, ik moet meteen denken, ik had in 2010 een sollicitatiegesprek bij de Volkskrant. En toen was er net net de allereerste keer dat de eurocrisis, de Griekse schuldencrisis, was bezworen. En dat is een aantal keer is dat geweest, hè? En toen had ik een sollicitatiegesprek bij de Volkskrant. Dat was net de dag daarvoor, was er tot diep in de nacht zo'n top geweest. En was het ding, de crisis bezworen. En allemaal foto's van de euroleiders. Die Griekenland gered, euro gered enzovoort. En toen vroeg ze tijdens het sollicitatiegesprek, als je morgen een stuk moet maken voor de krant, waar zou je dan in willen duiken? Toen zei ik, ja, ik zou nog wel eens in die Griekse kwestie willen duiken. Want volgens mij is dat nog niet klaar. Nou, dat bleek op zich een goed antwoord. Want ik heb de baan gekregen.
Ja.
En die eerste jaren dat ik daar werkte. Ik schreef weliswaar niet zelf over. Maar er waren gewoon collega's die een dagtaak hadden met schrijven over die eurocrisis. Die schuldencrisis. En dat ging eigenlijk toen, is ook die term gemunt, Grexit. En toen ging het eigenlijk over, is Griekenland houdbaar binnen die eurozone? Want Griekenland had om bij de euro te komen. Griekenland was er vanaf het begin bij, hè, 2002, toen de euro werd ingevoerd.
Ja.
Maar om bij die euro te komen, nou die euro, de meeste mensen zullen het wel weten, maar dat was natuurlijk een compromis. Hè, Duitsland wilde herenigen en Frankrijk wilde een munt. Dat was eigenlijk de grote krachtenveld eind jaren 80, begin jaren 90. Want Frankrijk wilde een beetje op de Duitse economie meeliften. En Duitsland wilde weer één Duitsland worden en dat vond de rest van Europa best wel spannend. Want zodra Duitsers, hebben we Duitsland na de oorlog gesplitst om het klein te houden.
Ja, Duitsers, die zin maakt hij even niet af. Maar zodra Duitsers.
Ja, nou ja, laat ik die zin niet afmaken. Nee.
Ik moet denken aan, heel kort zijbruggetje. Macron, die heeft zo'n hele documentaire laten maken. Ik weet niet of je die gezien hebt. Die duurt bijna 2 uur. En een cameraploeg volgt hem bij het uitbreken van de Oekraïneoorlog.
Ja.
En er zit heel veel achter de schermen beelden in. Ook van zijn telefoongesprekken met al die Europese leiders. Dat is best wel bijzonder. En op een gegeven moment dan moet hij bellen met Scholz. En dat is net nadat Scholz heeft aangekondigd van Duitsland gaat weer investeren in het leger eigenlijk. Weer herbewapenen.
Ja.
En dan wordt hij in de wacht gehouden. Want Scholz is te laat. Want hij moet nog uit de Bundestag komen of zo. En dan zegt hij zo, kijkt hij zo naar zijn assistent. En dan zegt hij zo, de Duitsers zijn te laat. En ze zijn aan het herbewapenen. Ik denk dat we ons zorgen moeten maken. Wel heel grappig.
Vraag lekker, ja.
Ja, ja. Maar goed, dat is natuurlijk de geschiedenis van die euro. Is hereniging zonder echt.
Ja, dus Macron heeft een hele oude vrouw en hij heeft humor.
Ja,
dat is eigenlijk.
Ja, dit won mij wel in.
Ja, nee, ik vind het ook wel leuk. Leuk grapje.
Ja.
Maar in ieder geval, we hebben Nederland en Duitsland bedongen. Oké, we gaan die Europese munt doen. Maar strikte begrotingsregels en allerlei voorwaarden waar je als land aan moest voldoen om in die eurozone te mogen, zodat het een sterke munt zou worden naar Noord-Europees voorbeeld. Nou, die regels zijn er toen gekomen en dan komen we weer terug in Griekenland. De Grieken voldeden op papier aan al die regels.
En daar zit natuurlijk het probleem.
En dat op papier, hè, dat wat ik tussen twee komma openen, bijzin, op papier, komma sluiten. Ja, daar zit het probleem. Want die hebben met hulp van Goldman Sachs, ook interessant, hè, die grote Amerikaanse zakenband, die toch ook wel in een heleboel dossiers opduikt als, zeg maar, niet de force for good. Laat ik het heel voorzichtig
zeggen. Nee, zou je het zo durven zeggen?
Ze zijn hele dure advocaten, hè?
Ja, oké, dat is waar.
Ja.
Niet altijd.
Niet altijd. Allegedly, hè?
Allegedly, ja.
Mochten ze luisteren. Maar in ieder geval, die hebben hen geholpen om hun staatsbegroting te manipuleren. Dus die hebben gewoon een documentatie ingeleverd in Brussel. Waaruit bleek dat zij aan alle voorwaarden voldeden.
He, en dus, dat niet alleen,
het,
hè?
Het gaat om schuldenratio, ja. Het gaat om het verdienvermogen van je economie. Het gaat om allerlei van die factoren die maken. In feite, als je het heel simpel stelt, is het land wel of niet kredietwaardig. Want er mochten alleen kredietwaardige landen meedoen aan de euro. En de Grieken hebben dat massaal lopen manipuleren. En uiteindelijk, op een gegeven moment wordt dat duidelijk. Hè, na een aantal jaar, zo rond 2010 volgens mij. Ja. Je hebt die schuldencrisis. In 2008 begon de bankencrisis. En dat was een schok door het economische systeem. Er vielen allemaal banken om die gered moesten worden. En uiteindelijk liep dat over in de Europese schuldencrisis. Want het bleek dat de Grieken hadden gewoon een veel te hoge staatsschuld. En het bleek ook dat ze hadden gelogen om bij die euro te mogen zitten.
En het bleek ook dat hun statistiekbureau ook volgens mij de groeicijfers van de economie bijvoorbeeld ook manipuleerde. Dus er kwamen echt wel hele, hele nare berichten naar buiten.
Dus we hadden gewoon een enorme Zuid-Europese fraudeur binnen de eurozone zitten.
Ja.
En die stond op de rand van faillissement.
Ja.
En want een land moet zijn schulden hernieuwen. Maar toen duidelijk werd, zeg maar, dat die Griekse economie, dat Griekenland veel minder kredietwaardig is dan lange tijd werd gedacht, dan wordt het duurder voor een land om geld te lenen. En ieder land, hè, Nederland ook, moet om de zoveel tijd moet je schulden vernieuwen. Dus dan moet je naar de kapitaalmarkt. En afhankelijk van je kredietwaardigheid krijg je een hoge of een lage rente. Dus Nederland en Duitsland, die hadden, ik weet niet meer precies wat het in die tijd was, maar zeg dat die 3% hadden. Nou, toen liep de spread op, dus het verschil tussen eurolanden, hoeveel rente ze moesten betalen, liep op. Nou, de Grieken die gingen naar 7 of 8%. En dat konden ze gewoon niet leien. Dat konden ze niet betalen. En dan ga je dus als land failliet.
Ja. Okay. En dat was onder andere een probleem. Dat werd in die tijd niet altijd gemeld. Omdat vooral West-Europese banken, Nederland, Duits en Frans, maar Goldman volgens mij ook, hadden enorme leningen ook uitstaan aan die Grieken. Die hebben in de jaren van malversaties, als ik het zo mag zeggen, daar ook van geprofiteerd. Dus faillissement was ook echt een financieel probleem, ook voor West-Europa.
Juist voor het Europese, voor het West-Europese bankensysteem. Ja. Dus BNP Paribas, ABN AMRO en Deutsche Bank, ja.
Die zaten er echt dik in.
Ja, die hadden heel veel Grieks schuldpapier op hun balans staan. Dus als dat niet afgelost werd, was het niet alleen zo dat Griekenland technisch failliet ging, maar het was ook dat wij onze banken weer opnieuw moesten gaan kapitaliseren, dat die ook zouden worden meegesleurd. Dat was inderdaad een enorm probleem. En toen hebben ze dat een aantal keer, heeft Griekenland een bail-out gehad. Hè, dus die hebben geld gekregen van de andere eurolanden. Er is ook een fonds opgezet. Om in ieder geval te zorgen dat ze die schulden konden herfinancieren. En onderdeel van de voorwaarden om het geld te krijgen, is dat ze de trojka hebben opgezet. En dat is een groep technocraten geweest. Op een gegeven moment onder leiding van Jeroen Dijsselbloem.
Nou, je had de euro.
Je had de eurogroep.
En de trojka. Ja, de trojka zat het IMF ook bij.
Klopt, ja. Dat
de eurogroep waren de ministers van Financiën.
Precies.
En de trojka zat het IMF bij. En die waren er om te zorgen dat in ruil voor die bail-outs.
Ja, voor die, dus dat de Europese landen de schulden aan Europese banken die via Griekenland liepen zouden aflossen.
Ja,
dus dat we onze eigen banken via Griekenland gingen redden. Dat we met groot gebaar gingen naar de Grieken om eigenlijk onze eigen banken te redden en daar nieuwe schulden voor aan de Griekse staat eigenlijk te koppelen.
Stonden hervormingen tegenover. Dat is zo'n woord uit die tijd.
Ja, er moest hervormd worden daar. Hervormd. Dus we moesten de Griekse economie gaan verbouwen.
Ja.
Nou, en dat brengt ons bij jouw partijgenoot, de huidige burgemeester van Eindhoven.
De Dijs.
Ja. De Dijsselbloem.
Ja, die was natuurlijk een van de, als voorzitter van de Eurogroep, dus volgens mij de minister van Financiën, ministers van Financiën, was hij een van de toezichthouders eigenlijk. En namen ze ook beslissingen over, gaan we weer die bail-out doen? Zijn er genoeg hervormingen
door? En hij was ook de woordvoerder in feite daarmee van de Europese minister van Financiën. En eigenlijk was hij met je buikspreekpop van de Duitsers.
Van Schauble. Schauble. Wolfgang Schauble.
Ja.
Ja. En die hervormingen, dat was vooral
een havik uit Beieren.
Echt waar, want het was toen de tijd natuurlijk bezuinigen. En alles wat je kan verkopen om kapitaal op te halen, privatiseren, ja, dus, en verkopen.
Precies. En wie
dat
wilde,
ging ver, hè?
En wie wilde spullen kopen in Griekenland qua infrastructuur? De Chinezen.
Ja.
Dus we zijn nu heel erg bang voor de Chinese invloed. En hebben ze niet te veel invloed gekregen in Nederland en Europa met een nieuwe zijderouteproject. Ja, toen, om een beetje wat schulden aan Europese banken af te lossen, hebben ze gedwongen om hele havens te verkopen.
Ja, de havens van Piraeus, Thessaloniki, zijn verkocht aan Chinese staatsbedrijven.
Ja, luchthavens volgens mij ook.
En dat zou kunnen, ja, dat die ook zijn verkocht. En dat heeft natuurlijk jaren geduurd, dat bezuinigingstraject.
Ja, en niet alleen dat, hè, want die privatisering, maar ook gewoon de pensioenen bijvoorbeeld van gewone Grieken, gewoon helemaal kapot bezuinigd.
Ja, zeker.
AOW.
eigenlijk gewoon alle publieke uitgaven zijn met meer dan 30% teruggebracht in die jaren. Dat is veel, hè?
Ja.
30%.
De Grieken hadden al niet hele vette pensioenen, hè?
Nee. Nee, dus het was echt keihard. En het heeft jaren geduurd. En dat brengt ons ook een beetje bij de vraag van waarom is er nou sprake van dat Griekse wonder? Want nu zien we eigenlijk een aantal commentatoren, vooral wat meer ter rechterzijde, die vraag opwerpen van was het dan toch allemaal waard?
Ja, want dat is nog misschien nog de laatste tussenstap die we moeten zetten. Die bezuinigings, die knoet, zeg maar, die wij over Griekenland heen hebben geslagen, die hebben dat land echt verarmd. Het BBP is met de economie is met tientallen procenten gekrompen daardoor. De besteedbare inkomen zijn met tientallen procenten gedaald. Mensen zijn daar echt ongelooflijk diep in de problemen geraakt. En toen de schuldencrisis wel was opgelost, toen verdween Griekenland eigenlijk ook van onze radar. En dan zometeen, na de pauze, kunnen we het dan inderdaad gaan hebben over hoe ze weer opduiken nu met het Griekse wonder. Ja, jongen. Griekenland dus. Heel veel besproken toen het daar heel helemaal ruk ging. Maar nu, het Griekse wonder. Leg uit.
Ja.
Klaar je nader.
Ja, nou, ik las een stukje in de krant van Matthijs Bouwman bijvoorbeeld.
Oh, nou, nee, dat zal het wel waar zijn.
Als die het schrijft, dan is het waar. Die zegt het Griekse wonder. En ligt dan ook nog, ligt zelf genoegzaam toe dat het misschien toch loont om naar de trojka te luisteren. Want wat is er gebeurd in Griekenland?
Schreef je dat echt?
Ja, dat schreef hij, ja. Nou, niet de trojka, maar hij had het dan over de economen van het IMF.
Ja, oké. Okay.
Wat wonderlijk is, kom ik op terug, omdat het IMF zelf jaren geleden al excuses heeft aangeboden voor wat er gebeurd is in Griekenland.
Ja.
Maar goed, ja, eigenlijk, dat is hij. Ja, in 2022 is de economie met 6% gegroeid. En dit jaar waarschijnlijk met 2,5%. En de staatsschuld is gedaald van 200% BBP naar nog maar 160%.
En is dat omdat ze hebben afgelost of omdat de schulden zijn kwijtgescholden of dat ze eruit zijn gegroeid?
Dat is dus vooral omdat er inmiddels een beetje omdat ze eruit groeien, maar vooral door de inflatie daalt overal de staatsschuld.
Ja, precies.
Dus niet alleen in Griekenland is de staatsschuld gedaald, ook in Portugal is gedaald. In Italië is het ook gedaald. Door die inflatie krimpt je schuld, zeg maar.
Eigenlijk lekker. Lekker die inflatie.
Ja, nee, dat is ook voor die landen hartstikke fijn. Maar of dat per se te maken heeft met het verkopen van de haven van Piraeus, dat kan je afvragen.
En de gemiddelde Griekse pensionado is er ook niet echt beter van geworden.
Precies. En ook die groei van die economie. Ja, oké, dat stijgt nu. Maar je zei het al een klein beetje. Dat is ook niet zo moeilijk gezien het dal waaruit die economie moet opkrabbelen. En ook nu is de economie nog altijd bijna een derde kleiner dan in 2008. Dus dat om de dingen even in perspectief te plaatsen.
Maar dan even toch, ten opzichte van het gemanipuleerde getal van het statistiekbureau van 2008 of de daadwerkelijke omvang van de economie?
Ja, dat vind ik dus wel een goede vraag. Dus misschien moeten we het nog met een extra korreltje zout nemen. Zullen we niet zeggen een derde, maar laten we zeggen 20% lager dan het in 2008 was?
Het is in ieder geval substantieel kleiner, maar ze hadden die economie ook wel substantieel opgepompt natuurlijk, kunstmatig.
Ja. Maar dat is wel duidelijk om dat in perspectief te plaatsen. Die krimp van wat Griekenland te verduren heeft gehad, dat blijft nog altijd uniek voor een land dat niet in oorlog is.
Ja.
Dus dat is zo, we hebben dat zo onder druk gezet. Tuurlijk deels door die crisis, maar deels ook door de gevolgen van die bezuinigingen. Dat ze dat eigenlijk alleen kennen in oorlogstijd.
Met twee vragen. We gaan het zo hebben over wat dat nu betekent voor Griekenland en de gewone Griek. Maar eerst, wat zegt dat over ons? Dat we dat gedaan hebben. Want ik weet nog wel, hier in Nederland, in het kabinet ook, hè, geen cent naar de Grieken.
Ik wou net zeggen.
De Wilders. En er werd gesproken over de knoflooklanden. Nou, dat,
ja, echt ziek.
Daarmee bedoelden we de Zuid-Europese landen die alleen maar aan het potverteren waren. En wij maar hard werken en dat allemaal betalen en zo.
Ja.
Wat zegt het over ons dat wij gewoon zo rukzichtloos de knoet overheen hebben geslagen?
Ik vind dat een heel pijnlijk gegeven, in alle eerlijkheid. Dus dat was dat niet ook een verkiezingsbelofte van Rutte? Van dat, ja, dat,
uiteraard.
Geen geld meer naar de Grieken. Hè? Geen euro meer naar Griekenland. En daar kwam hij van terug uiteindelijk. En daar werd hij natuurlijk om aangepakt. Ik denk dat het is een heel pijnlijk gegeven. Het zegt dat wij één heel vatbaar zijn geweest voor dit soort stereotyperingen. En twee, dat Europese solidariteit wel echt een vraagteken is.
Ja, dat het misschien wel niet echt bestaat.
Ja, misschien ook
dat
wel
meer
niet.
Een soort eigenbelang is. Want dat is denken van, We konden Griekenland niet laten vallen, omdat we bang waren dat dan een soort van domino systeem zou op gang zou komen. Dat als Griekenland zou omvallen, dat dan het volgende land waar tegen gespeculeerd zou worden misschien Italië zou zijn. En dat ja. dan Italië omvalt en dat dan uiteindelijk ook Duitsland en Nederland om zouden vallen. En Oostenrijk en de Baltische Staten en Finland, zeg maar al die noordelijkere landen die... Die meer Calvinistische landen, zeg maar.
Maar is het niet ook een beetje, is het niet ook politiek bijna onverantwoord? Ik bedoel, je hoeft niet te zeggen geen euro meer naar de Grieken, toch? Je kan ook zeggen, je kan ook proberen een realistisch verhaal te vertellen over wat er gebeurt. Of is dat dan heel naïef van mij?
Nou, het is misschien iets naïef van jou, maar het is niet iets wat per se past bij Mark Rutte. Je weet, Mark Rutte heeft zijn verkiezingen altijd gewonnen aan de hand van focusgroepen. Dus je kijkt gewoon wat leeft er bij mensen en wat is makkelijk politiek te kapitaliseren. En daar voert hij campagne op. Dus ik bedoel, het heeft niks met ideologie of wezenlijke verandering van het land te maken om campagne te voeren als Vroom Vroom partij.
Ja.
Het verhogen van de maximumsnelheid. Maar het heeft hem wel, omdat heel veel mensen dat wel een leuk dingetje vinden, hebben ze daar heel erg campagne op gevoerd. En dit zit natuurlijk in dat andere spectrum, hè, van... er zijn een heleboel problemen in Nederland. En ook niet iedereen hier heeft evenveel te besteden. Maar als je dan gaat zeggen, als ze dan mijn geld naar Griekenland brengen, laat ze mij eerst helpen.
Ja.
Weet je, dat zijn natuurlijk gewoon die hele makkelijke frames. Hele misleidende frames ook. Maar het zijn hele makkelijke frames om toe te passen. Dus ik denk dat het over ons zegt dat we niet wezenlijk geïnteresseerd zijn geweest als land, als bevolking in het leven in Griekenland. En dat we gewoon veel te veel met onszelf bezig zijn geweest. Ik denk dat is ook wat het zegt.
Ja.
En we gaan er graag op vakantie. Heb je ook in Italië gezien met de pandemie? Weet je wel, dat gewoon hoe hard Hoekstra zich daar heeft opgesteld over...
Hoe snel was hij erbij ook toen, om dat te doen?
Ja, precies. Over die hulpgelden. Dijsselbloem, die heeft ook allemaal dingen geroepen. Van, als ik mijn geld zou uitgeven aan vrouwen en wijn of zo, wat heeft hij ook weer geroepen?
Ja, klopt.
Dus,
ook aan zo'n talkshow of zo.
Het is gewoon diep egoïstisch.
Ja.
En totaal ongeïnteresseerd in die mensen die daar wonen.
Ja.
Waar we ons heel graag door laten bedienen als we op vakantie zijn daar. Maar waar we eigenlijk inderdaad weinig wezenlijk interesse voor hebben getoond. Ik denk dat is wat het zegt over ons. En dat is heel pijnlijk.
Dat is ook pijnlijk. Want de feiten zijn ook dat het dus met een heel groot deel van de Grieken nog altijd niet goed gaat. Misschien dan, hè, want in het kader nog even van het Griekse wonder. Een paar van de cijfers. Bijna 20% van de Grieken loopt groot risico op armoede. Zo'n 15% heeft tekortkoming van basale goederen. En nog zo'n 13,5% leeft eigenlijk in een laag inkomen. Huishouden met een laag inkomen. Dus je ziet dat telt op tot eigenlijk de helft. Meer dan de helft van die samenleving die in of op de rand van armoede leeft.
Ja, en een voorbeeld ook hoe dat mensen raakt. Ik sprak toevallig laatst iemand. Die is getrouwd met een Griek. En die woont daar... In feite wonen ze daar. Zij is nog af en toe hier in Nederland bij de moeder. Maar die woont op een eilandje. En die huizen daar worden nu... Ze huren daar een woningtje. En dat was op zich tot voor kort allemaal prima. Maar nu worden al die mensen uit die woningjes gezet door die huisbazen. Want toeristen, Airbnb, kan je gewoon veel meer aan verdienen.
Ja.
En want dan kan je het voor, in plaats van voor een paar honderd euro per maand, kan je het opeens verhuren voor misschien wel 100 euro per nacht. En dat maakt dat die woningmarkt daar, door dat toerisme, door de Airbnb en dus ook indirect door al die hervormingen die zijn doorgevoerd op last van de eurogroep, op last van de Dijs, dat er meer ruimte is voor de markt. Ja, dat uiteindelijk mensen daar uit hun huizen worden gedreven en we daar dezelfde soort taferelen gaan zien op die woningmarkt als we hier gewend zijn.
Ja.
Ja, en dat is... Ja. Weet je, dat zie je allemaal niet terug in dat economische groeicijfer van het economische wonder. Sterker nog, waarschijnlijk is het voor de groei van de economie daar goed. Dat er steeds meer toeristen ook die kant op gaan. En veel betalen voor die woningjes die ze huren. Want daar gaat veel geld om.
Ja, het is
maar voor de gewone Griek is er dus gewoon op die eilanden kan je daar niet meer wonen. En als je daar vandaan komt, is het toch vrij treurig.
Ja, en dat is ook zo. Dus het is voor de toeristen heel fijn. En het is voor de export ook fijn, want die wordt steeds relatief goedkoper. Omdat die lonen lager zijn komen te liggen. Dus dat is fijn.
Ja, want dat is een ander punt, hè. Wat hebben we nou? Ik zei net al van, wat zegt het over ons? Nou, het zegt over ons dat we toch wel, in ieder geval, als we het heel mild formuleren, weinig geïnteresseerd zijn geweest in het lot van de Grieken.
Ja.
Maar wat betekent het voor de Grieken? Wat voor land hebben wij met deze ingrepen van Griekenland gemaakt?
Nou, Koen Hagens formuleerde het, vond ik goed, in De Groene. Die zei...
Journalist,
columnist. Die zei, we hebben eigenlijk van Griekenland een lage lonenland aan de periferie van Europa gemaakt. Fijn voor iedereen die daar exporteert en hartstikke fijn voor ons als toeristen. Maar voor de Grieken zelf is het allesbehalve een wonder geweest. En zijn de levensstandaarden eigenlijk lager, een stuk lager, dan ze aan het begin van deze eeuw daar lagen. En dat is natuurlijk wel een forse conclusie. En de vraag is dan ook, als er al misschien sprake van een wonder is dat het politiek nog relatief stabiel is gebleven in dat land. Dat vind ik eigenlijk nog het meest wonderlijke. Dat je zulke extreme situaties doorgaat. Als
zulke extreme macro-economische experimenten op je worden losgelaten.
Val in je welvaart en je levensstandaard. En dat je er uiteindelijk nu een liberaal-conservatieve premier zit, die wel steeds meer hele zorgwekkende trekjes krijgt.
Zoals?
Nou, in het problematiseren van migranten. De fameuze pushbacks waar Griekenland mee begonnen is.
Nou moet ik ook wel zeggen dat wij als de rest van Europa in de categorie...
Nee,
desinteresse.
Eens, zeker. Maar hij is ook een muur in navolging van Trump. Een muur aan het afbouwen aan de grens.
Ja, aan de grens met Turkije.
Ja. En er speelt een afluisterschandaal. Wat ook heel problematisch is. Er komt na de Griekse geheime dienst. En er wordt heel weinig nog over gezegd. Maar er zijn in ieder geval 33 ministers, kritische journalisten, politieke tegenstanders van de premier. Bij wie afluistersoftware op hun telefoons is gevonden. Van de Griekse geheime dienst. De geheime dienst die deze premier zelf 2 jaar geleden direct onder zijn eigen zeggenschap heeft geplaatst.
Oeh, gezellig.
Ja, en dat is natuurlijk wel... Het is natuurlijk ook een land met een politiek grimmige geschiedenis. Militaire junta, het kolonelsregime.
Tot in de jaren 70 is een dictatuur geweest. Hè?
Dictatuur geweest. Dus dat zijn ook het soort echo's uit het verleden. Waar je natuurlijk wel van kan denken, ja, sterke leider. Ja, wel tricky ook.
Ja, dus we hebben daar een land dat dacht de aansluiting te vinden bij een beetje de westers-Europees/Amerikaanse economische wonder. Met heel veel ook schuld en kapitaal enzovoort. Maar in ieder geval dat land, daar zat een enorme positieve energie en hoop zat erin. Ook de Olympische Spelen in 2004 zijn daar geweest. Hebben ze overigens ook tering van geld gekost.
Ja, tuurlijk.
Maar in ieder geval, ze hadden het idee van, wij gaan nu... Eindelijk hebben we komen uit die dictatuur. Jaren 70 tot 80 zich later gedemocratiseerd. Lid geworden van de Europese Unie. En we gaan nu vooruit. En we gaan een soort Duitsland worden met lekker weer.
Ja, wat op zichzelf. Ja. En iets minder dubieus geschiedenis. Ja, al wel.
Ja, en lekker eten wilde ik zeggen.
Oh zo, ja.
maar ja, ook... de Grieken hebben wel echt een minder... Minder expansionisme bedrijven de afgelopen eeuwen dan de Duitsers. Dat kunnen we inderdaad ook wel... Leuk, don't mention the war, maar dat is aan jou niet besteed.
Nee.
Maar in ieder geval, die dachten, we gaan die kant op. En eigenlijk staan ze op een tweesprong, zeg jij. En kan het daar ook heel grimmig worden.
Ja.
Omdat er gewoon eigenlijk heel veel grond is voor onvrede. En eigenlijk wantrouwen in de systemen die we hebben opgetuigd.
Ja. En dat kan ja 2 kanten op. Als je het Financieel Dagblad Economist perspectief erop hebt, zeg je, hey, er zit een pro-business premier die eindelijk weer groei realiseert.
Topland.
Wat een wonder pluim. Als je meer politiek ernaar kijkt en hoe gaat het met de mensen, dan zeg je, wow, er zitten wel heel veel risico's die de komende jaren ook verkeerd uit kunnen pakken.
Wat kan je nou doen als je deze zomer, misschien ben je wel op vakantie in Griekenland terwijl je dit luistert.
Ja.
Wat kan je nou doen dan? Wat heb je een handelingsperspectief om de Grieken te helpen, behalve dat je misschien iets royaler met je foutjes bent?
Nou, dat is wel wat ik wilde zeggen. Ik zou een goede voor je geven.
Ja, dus wel... Is wel een beetje goedkoop om daarmee je hele schuldgevoel als...
Hele schuldgevoel af te kopen.
Als oud-kiezer van Dijsselbloem.
Nou ja, je kan natuurlijk ook, net als wat ooit een van de hoofdeconomen van het IMF deed. Je zou natuurlijk ook, maar ik denk dat mensen je gek aankijken, gewoon een soort mea culpa kunnen aanbieden. Dat je zegt, hey,
sorry,
dat hadden we toch niet helemaal zo moeten doen. Ik wilde ook niet dat er geld naar de Grieken ging. Maar achteraf gezien was dat misschien niet heel invoelend van ons. Maar heel verder dan dat, en dat is natuurlijk toch ook een beetje de triestigheid eraan. Ja, kan je er niet zo heel veel aan doen als je er bent, denk ik.
Nou ja, dan maar wat moet je bezoeken als je er bent? Laten we dan toch daar maar naartoe gaan.
Nou, wat vind jij? Acropolis? Overrated of vet?
Nou ja, volgens mij hebben ze hem dus helemaal herbouwd, hè?
Volgens mij was er ook sprake toen van of ze de Acropolis niet moesten verkopen. Dit kan een urban myth zijn, maar wie wil, ja, zoek dat een keer op. Volgens mij heeft dat is toen ook geopperd.
Ongelooflijk.
Ja, maar goed, dat is het. Het is gerenoveerd en gerestaureerd.
Is het ook door de burgemeester van Eindhoven voorgesteld?
Ja, ik weet het.
Ga het even googelen snel.
Ja.
Ja, ik zou toch inderdaad, ja, ik vind die Griekse mythologie. Als je dan toch in Griekenland bent of daarheen gaat, wat je echt eigenlijk zou moeten doen is een van de boeken van Stephen Fry. Die heeft allemaal van die mythes lopen hertalen. Zou je dat moeten lezen? En dan een beetje met die blik, hè, door dat landschap heen reizen en om je heen kijken.
Ja, dat is wel heel vet.
Dat is gewoon echt, weet je wel, die verklaringen die ze in die oude mythes voor wat ze om zich heen zagen. En vervolgens helden werden dan aan de hemel gezet als sterrenbeeld door Zeus. En ja, weet je, in die zeestraten waar dan allerlei mythologische monsters woonden die dan verslagen moesten worden door jonge Griekse helden. Ja, met die blik gewoon door dat land heen reizen maakt niet eens zoveel uit waar je bent. Maar dat, ja, volgens mij heb je dan een hele mooie ervaring en een mooie vakantie.
Mooi.
Maar je kan natuurlijk ook, wat ik dus ook heb gedaan toen, naar Corfu gaan. Lekker all inclusive. Lekker borrelen. En scheid hebben aan ja, dat het all inclusive niet zo heel goed is voor de lokale bevolking.
Maar het kan wel.
Maar het
doe
kan
je.
Wel.
Ja.
En het is lekker goedkoop.
Ik heb nog mijn belletje. Ding, ding, ding.
Ja.
Bild schreef in 2010, de Duitse, fameuze Duitse krant.
Zeker.
Dat Griekenland inderdaad, om misschien uit de problemen te komen, zou kunnen overwegen om één of meerdere eilanden of de Acropolis te verkopen.
Dat was een commentaar van Bild.
Ja, dus ja. In het kader van noordelijke landen die misschien niet heel invloedend waren met Griekenland. Wij waren het niet alleen.
Nee.
Ook in Duitsland werd het sentiment behoorlijk opgeklopt.
In Duitsland werd het behoorlijk opgeklopt. Ja, ja, die gingen redelijk hard erin.
Ja. Nou ja, goed. Ja.
Maar goed, aan de andere kant. Een jaar of 80 eerder wilden Duitse kranten gewoon Griekenland inlijven. Dus in die zin is ook daar enige progressie geweest.
The only way is up. Oké. Okay.
Ik vond het fijn in Griekenland.
Ik ook.
Deze week.
Ja, ik krijg zin om te gaan.
Ja, volgende week gaan we weer naar een ander land.
Ja.
Maar niet voordat je het gezegd. Dat.
Zeg ik dank voor het luisteren. Inderdaad, abonneer volgende week nieuwe aflevering. Zijn we ergens anders. Heb je in de tussentijd een reactie? Wil je iets laten weten? Mail dan even naar bvnederland@creator-podimo.com. Dat staat ook in de show notes. Of volg ons op de socials. Sander Heijn en Hendrik Noten. Wie weet. Krijg je wel ook nog een vakantiepika van ons een keer ergens te zien.
Yeah.
Ik denk het niet. Maar het zou ook kunnen.
Ik ken me zo goed, hè.
Precies.
Ja.
En daarmee gezegd, tot volgende week.
Tot volgende week.